Genade wint, God spreekt mij vrij. Wat een geweldige boodschap. Ook een hele diepe boodschap. En ik wil deze ochtend ook met u nadenken over de uitwerking van Gods reddende genade. Dat is ook de titel van de boodschap. De uitwerking van Gods reddende genade. En ik wil een stukje zo meteen gaan lezen uit Titus. Dus daar kunt u alvast naartoe gaan. Naar Titus in het Nieuwe Testament. Geschreven door Paulus aan Titus. Daar waren gemeenten ontstaan op het eiland Kreta. Niet dat Paulus daar zelf was geweest, maar waarschijnlijk was het zo dat bij de prediking van Petrus te Jeruzalem er ook Cretenzen aanwezig waren, Joden die daar woonden, en die boodschap gehoord hadden, tot geloof waren gekomen en ook het evangelie weer mee hadden genomen naar Kreta. En daar waren groepjes gelovigen gevormd. Alleen er was weinig structuur. En er waren ook allerlei misstanden op moreel vlak, op leervlak. En Paulus die schrijft deze brief aan Titus om daar structuur in te brengen in de gemeenten die daar waren gevormd. Er moesten oudsten worden aangesteld. En zij moesten geestelijke kwaliteiten bezitten. Maar niet alleen de oudsten. Als je de brief van Titus doorleest, dan zie je dat ook alle andere mensen, broeders en zusters in die gemeenschappen, daar werd van verwacht dat daar geestelijke kwaliteiten aanwezig waren. De oudere mannen, de oudere vrouwen, de jongere mannen en de jongere vrouwen, mannen. Hij vond het belangrijk dat de juiste leer werd gebracht, zodat daar ook een juist gedrag uit voort zou komen. En dan eindigt dat op een gegeven moment in hoofdstuk 2, vers 10. En daar staat dan geschreven, het gaat dan even over de slaven, dat ze niets ontvreemden, maar in alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. En dat is waar de leer over gaat van Gods woord. Dat het ons in alles tot sieraad mag strekken. Wij, u en ik, zijn die levende brief van Christus. Die de mensen om ons heen zien en die wij in elkaar zien. En eigenlijk wat Paulus hier meegeeft is dat door het onderwijs, door de genade van God, het mooiste en het beste van God in ons zichtbaar wordt. Vanuit zijn liefde en vanuit zijn genade en vanuit zijn waarheid. En dan gaat hij verder in het schrijven van de brief, bij hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 14. En daar wil ik deze ochtend met u het een en ander over vertellen. Maar laten we het eerst gaan lezen. Ik lees uit de herziene Statenvertaling, daarboven staat de zaligmakende genade van God. Zaligmakend, de reddende genade van God, in eenvoudig Nederlands. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Tot zover. En ik wil met u een klein stukje lezen uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 5, vers 12. De eerste brief van Petrus, hoofdstuk 5, vers 12. En daar staat: met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat. Ik vond het opvallend dat daar staat de ware genade van God waarin u staat. We staan in de ware genade van God. Maar wat is dan die ware genade? En als er ware genade is, is er dan ook valse genade? En daar wil ik deze ochtend bij stilstaan. Hier wordt gesproken over ware genade. En de ware genade van God is synoniem aan de reddende genade van God. Dus die twee kun je alle twee gebruiken. De reddende genade van God is de ware genade. En de ware genade is de reddende genade van God. En als er ware genade is, dan is er dus kennelijk ook een valse genade. In ieder geval is het mooi om te zien dat die reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. Zij is beschikbaar voor alle mensen. En niet slechts voor sommigen, zoals sommige Bijbelleraren dat leren. Johannes 3, vers 16. Heel bekend. Onze lief heeft God de wereld dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die iedereen mag komen bij God. Hij sluit niemand buiten. De vraag is of ze willen. Maar iedereen is welkom. De reddende genade van God is voor alle mensen beschikbaar. Zij is openbaar geworden, zou je kunnen zeggen. Zij is openbaar geworden in de Heer Jezus Christus. Die in het laatste der dagen gekomen is voor de mensen. Om voor hen te sterven, te lijden en hun zonde teniet te doen. Zodat we verzoend zijn en worden met de Vader. Ik wil eerst met u stilstaan wat dan de reddende genade van God niet is. Wat de reddende genade van God niet is. En de eerste die je regelmatig voorbij ziet komen, dat is het wetticisme. De meesten van u zullen die term wel kennen. Wetticisme, ook wel legalisme genoemd. Als ik dat opzoek in een woordenboekje, dan staat erbij: de verlossing wordt gezien als een beloning als men maar strikt de religieuze wetten en voorschriften naleeft. Dat is wetticisme. Ik zal het nog één keer opnoemen. De verlossing wordt gezien als een beloning als men maar strikt de religieuze wetten en voorschriften naleeft. Maar het probleem daarvan is dat er niet echt leven in zit met een hoofdletter. Je kunt het ook lezen in Galaten 3... vers 10 tot en met 12. Misschien moeten we het ook gewoon even doen samen. Galaten 3, vers 10 tot en met 12. Daar staat: want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Weet u, de wet brengt never, nooit niet rechtvaardiging teweeg. Dat doet alleen Het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan staat er in vers 12, maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven, met een kleine letter. Het is geen echt leven. De mens blijft eigenlijk geestelijk dood. De wet, die is in zichzelf wel goed, maar de functie daarvan is dat hij de zonde blootlegt. En de wet brengt enkel en alleen veroordeling. Mensen die proberen naar de wet te leven, die kennen ook meestal geen vreugde in de Heer. Mensen die proberen in de wet te leven, dat is meer religie aan de buitenkant dan dat je een hartsrelatie hebt met de Heer Jezus Christus. Met een duur woord noemen ze dat externalisme. External. Alleen maar geloof aan de buitenkant. En een voorbeeld daarvan in de Bijbel zijn de schriftgeleerden en de fariseeën. Maar tot mijn verdriet moet ik constateren dat er ook vandaag de dag in kerken mensen zitten die op die manier geloven. Alleen maar buitenkant. Het is niet de reddende genade die God de mens toereikt. Paulus gaat nog een stap verder. We zitten in de Galatenbrief. Galaten 5. Vers 4. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. U bent uit de genade gevallen. Je staat niet meer in die genade waarover we net gelezen hebben in 1 Petrus 5 vers 12. Je staat er buiten. Dat is wat wetticisme doet, broeders en zusters. Religie aan de buitenkant. Wetticisme is niet de uitwerking van ware genade. Zij is vals. En dat is toch altijd eentje die je best wel veel tegenkomt in het christendom. Wetticisme. De tweede, die niet de ware genade van God is, is eigenlijk de tegenhanger van wetticisme. En dat noemen we antinominisme. En misschien hebt u daar wel eens van gehoord en zo niet, dan wil ik dat kort uitleggen. Grieks woordje. En daar zit natuurlijk het woordje anti in. Anti is tegen. En nominisme, daar zit het woord nomos in. En nomos betekent wet. Je bent anti-wet. Je bent tegen de wet. Leven de vrijheid, zou je kunnen zeggen. Dat is antinominisme. Als ik dat opzoek, dan staat er over geschreven: men meent dan ten onrechte dat als men maar gelooft in Jezus Christus tot behoud, men vrij is van alle morele wetten en ongestraft kan wegkomen met eenzelfde levenswijze als voor de bekering, omdat men toch niet langer onder de wet leeft, maar leeft vanuit de genade. Ik zal het nog een keer noemen, antinominisme. Men meent dan ten onrechte dat als men maar gelooft in Jezus Christus tot behoud, men vrij is van alle morele wetten en ongestraft kan wegkomen met eenzelfde levenswijze als voor de bekering, omdat men toch niet langer onder de wet leeft, maar vanuit de genade. Antinominisme. Antinominisme, als we dit zo bekijken, is ook niet de ware genade. Zij is vals en biedt een valse hoop voor hen die denken dat het wel goed zit. Als je daar wat meer over wil lezen, hoe Paulus die dingen beziet, dan kun je daar thuis Romeinen 6, vers 1 tot en met 11 nog een keer op naslaan. 1 Korinthe 6, vers 9 tot en met 11. En ik meen dat 1 Johannes daar ook nog iets over heeft te zeggen. In 1 Johannes 1, vers 8 tot en met 10. We hebben hier dus twee zaken die gezien worden als binnen de reddende genade van God. Maar die beide eigenlijk een valse genade inhouden. En die laatste, daar wil ik ook nog iets dieper op ingaan. En wat ik ook wil benoemen is dat de ware genade van God, dat is niet enkel een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, zoals Romeinen 1 vers 16 dat zegt. Maar de ware genade van God, lieve broeders en zusters, die werkt ook verandering uit in het leven van zijn kinderen. Transformatie. Dat is wat de ware genade van God doet. De reddende genade van God. De reddende genade van God is niet alleen passief. Ik zeg het soms zelf ook wel eens. We mogen rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar er zit ook nog een andere kant aan als ik de Bijbel daarop nalees en goed bestudeer. Er is ook nog een actieve kant bij de ware genade van God. En dat is die verandering in ons. Daar wil ik direct wat meer over vertellen. Maar eerst nog even over die christelijke vrijheid vanuit het antinominisme. Het is een valse genade die verkeerde voorstellingen afschildert van de christelijke vrijheid. Ik wil met jullie naar Judas. Voor degenen die meelezen. En lees het alsjeblieft mee, broeders en zusters, om te kijken of het waar is wat ik zeg. Of dat ik het uit mijn duim zuig. Judas. Judas 4. Daar staat geschreven in Judas 4. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddeloze. Goddeloze mensen die binnengeslopen zijn in de gemeenten van Christus. Wij denken misschien dat het gelovigen zijn, maar het zijn goddeloze mensen die de dienst uitmaken. En weet u, ze zijn binnengeslopen. En dat betekent, als iemand binnensluipt, je hebt het niet in de gaten. Het gebeurt gewoon. Je hebt niet in de gaten dat er op een gegeven moment in de gemeenten van Christus goddeloze mensen binnenkomen die het roer overnemen en de dienst uit gaan maken in de gemeente. En van de buitenkant kan het allemaal vroom zijn, gelovig, het wetticisme, of het kan die andere kant zijn. En dat lezen we hier als we verder gaan. Die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddeloze, en dan komt hij, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Heeft u meegelezen? Die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. Met andere woorden, het wordt een andere genade. Het wordt een valse genade. Als je de genade van God gaat veranderen en gaat zien als een losbandig leven waarin je kunt doen en laten wat je wil, dat is niet de ware genade van God. Judas zegt hier dat dat een andere genade is. Een valse genade. En het zijn de goddelozen die dat in de gemeente binnenbrengen. Zij veranderen die in losbandigheid. en die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Hoe zit dat dan, dat verloochenen? Dat betekent dus dat ze hem afwijzen. En ze kunnen wel zeggen dat ze hem belijden met hun lippen. Maar weet u op welke manier ze hem verloochenen? Door hun goddeloze leven. Dan wijs je God af en dan wijs je Christus af. Door een goddeloos leven. En Judas is niet de enige die daar zo over schrijft. En als we even teruggaan naar onze brief in Titus. Ik wil even terug met u naar Titus. Daar staat ook over geschreven in Titus 1. Titus 1, lieve broeders en zusters, vers 16. Ook over dwaalleraren, mensen die moreel compleet de weg kwijt zijn. En dan staat er hetzelfde eigenlijk. Zij belijden dat ze God kennen. Zij belijden met hun lippen dat ze God kennen. Maar zij verloochenen hem met hun werken. Aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Er zijn mensen die belijden dat ze de Heer Jezus kennen. Mensen die belijden dat ze God kennen. Maar zij verloochenen hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Dat woordje ongehoorzaam, dat trof mij. Je moet het thuis maar eens nalezen in Romeinen 16 vers 25 en 26. Maar het doel van het evangelie, van genade, van onze Heere God. Het doel daarvan, daar staat op het einde van die twee verzen in Romeinen 16. Is dat het ons brengt tot geloofsgehoorzaamheid. Dat is het doel van de genade, de reddende en de ware genade van onze God. Dat het ons brengt tot geloofsgehoorzaamheid. Waar wetticisme als gevaar heeft dat geloven alleen maar buitenkant is, daar heeft eenzijdig benadrukken van Gods genade, dus enkel passief, ja, het is klaar voor mij, ik mag rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat is ook zo in wezen, maar dat is maar één kant. Dat kent als gevaar dat het de genade van God verandert in losbandigheid. Dat kent als gevaar dat het de genade van God verandert in losbandigheid. Niet alleen op moreel vlak, maar ook in de leer. En dat zie je doorheen alle brieven in het Nieuwe Testament terugkomen. Wat is de ware genade van God dan wel? Die reddende genade van God. En wat is de uitwerking daarvan? En hoe ziet die vrijheid er dan uit waar Paulus over spreekt? De ware genade van God is nooit bedoeld als een vrijbrief om de christelijke vrijheid te misbruiken, zodat deze leidt tot losbandigheid. Daar is die ware genade van God nooit voor bedoeld. De losbandigheid die leidt tot wetteloosheid. En als we dan gelezen hebben in Titus 2 vers 14, lees u nog even mee. Hij heeft zichzelf, de Heer Jezus, voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Daarvoor ging hij aan het kruis. Om ons vrij te kopen van alle wetteloosheid. Het zou toch bizar zijn als we dan gewoon losbandig blijven leven. De wetteloosheid doen. Dat kan toch niet, als de mens zo denkt. Daarvoor is hij aan het kruis gegaan. 1 Johannes 3 vers 4 zegt ook, zonde is de wetteloosheid. Zonde is de wetteloosheid. Losbandigheid is wetteloosheid. En daar is de Heer Jezus voor gestorven. Voor onze zonde. Voor onze wetteloosheid. Hoe werkt dat, die ware genade van God? Vers 12. Zij leert ons. Zij leert ons. Voor degenen die de Bijbel een beetje kennen, die denken misschien ook aan Galaten 3 vers 24, waarbij Paulus zegt dat eerst de wet een leermeester voor ons was. En dat Griekse woord letterlijk is, de wet was een opvoeder. Zij voedde de mens op, alleen zij was nogal veel eisend. Niemand kan die wet houden. En dan staat erbij, een opvoeder tot Christus. Tot Christus. Dat kun je ook lezen. Ik wil het toch met u even lezen. Ik hoop niet dat u er last van heeft dat u af en toe van links naar rechts gaat in uw Bijbeltje. Johannes 1. Johannes 1. Vers 16 en 17. Uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen. En wel genade op genade. Ofwel, zijn genade is onuitputtelijk. Dus een bron die nooit ophoudt. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. De wet is door Mozes gegeven. En als we daar heel strikt naar kijken, alleen voor het volk van God, Israël. Maar goed, wij dragen de wet als heiden ook inwendig in ons. Zowel de heiden als ook de Jood weet wat goed en fout is, als hij dat maar wil erkennen. Maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Er wordt hier geen tegenstelling neergezet. Beide zijn goed, maar beide hebben een andere functie. De wet drijft ons naar Christus, omdat ze de zonde leert kennen. En door zijn genade worden wij verlost van het oordeel van de wet en van de zonde die zij blootlegt. Maar de wet was veel eisend. Maar dan komen we bij de genade. Hij eist niet die genade van God, maar, vers 12, zij leert ons wel. Dat is opvallend. En ook dit Griekse woord betekent eigenlijk opvoeden. De genade van God, lieve broeders en zusters, die voedt ons op. En dat is dus niet alleen passief zijn, maar dat je zelf ook actief wordt. En dat was echt nieuw voor mij om te ontdekken. Dat het zo met die genade werkt. Ik weet wel natuurlijk, je moet zelf wel iets doen. Je moet wel in actie komen als christen zijn. Maar dat die genade dat hier zo onderwijst, dat was nieuw om dat te zien. Zij leert ons, zij voedt ons op. En ja, dat is eigenlijk net als ouders die een kind hebben. Ook die genade die geeft aan wat je niet moet doen en wat je wel moet doen. Het lijkt een beetje op de wet, ze is het niet hoor, dat wil ik heel duidelijk meegeven. Maar ze geeft dat wel aan, lieve broeders en zusters. Ook tegen je kind zeg je, doe dat nou niet, je kunt beter dit doen. Luister nou naar me. Maar zo werkt God nog steeds. Jezus Christus, met hem is gekomen genade en waarheid. Zijn woord is de waarheid. Het principe blijft hetzelfde, lieve broeders en zusters. We moeten afleggen die goddeloosheid waar we net over gelezen hebben in Judas. En de wereldse begeerte, dat is ook logisch. Want wie vriendschap sluit met de wereld, die wordt de vijand van God. Zegt 1 Johannes. Dus daar moet je eigenlijk mee stoppen, dat is negatief. Je kunt ook zeggen, Gods genade keurt dat af. Dat leven. Maar ik wil niet alleen naar het negatieve kijken, ik wil ook kijken naar het positieve. Dus negatief, goddeloosheid en de wereldse begeerte verloochenen. Oftewel afwijzen, betekent dat woord verloochenen. Het is afwijzen, het is opgeven. Het is ermee breken. En dan staat er het positieve en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. En dat bezonnen, dat is echt een hot topic in de brief van Titus. Je komt het ook tegen in Titus 2, vers 2, vers 5 en vers 6. En je komt het ook nog tegen in 1 Timotheüs 1, vers 7. Allemaal in die laatste brieven van Paulus aan Timotheüs en Titus, als hij de fakkel doorgeeft van het evangelie van Jezus Christus. Dan vertelt hij daarover. Bezonnen. Als je daar de Griekse grondtekst bij pakt, dan zie je allemaal wat andere Griekse woorden staan. Bijvoorbeeld die oudere mannen in hoofdstuk 2, vers 2, die bezonnen moeten zijn, matig. Dat woordje geeft aan matig op het gebied van waarschijnlijk alcohol. Matig. Dan heb je de vrouwen in vers 5, die ook bezonnen dienen te zijn. Verstandig is wat daar vooral uit wordt gehaald. En bij hoofdstuk 2 vers 6, de jonge mannen worden ook aangespoord om bezonnen te zijn. Heeft te maken met zelfbeheersing. En oh, wat hebben wij dat ook nodig als mannen. Zelfbeheersing, misschien wel een van de moeilijkste aspecten van de vrucht van de geest om uit te werken in ons leven. Hij staat, denk ik wel eens, niet voor niks op het einde van die negenvoudige vrucht. Die zelfbeheersing. Broeders, maar misschien ook zusters. Aspect van de vrucht van de geest. En als je dat onderzoekt in 1 Timotheüs 1 vers 7, dan zegt Paulus ook, we hebben niet ontvangen een geest van vreesachtigheid, maar van liefde, van kracht en bezonnenheid. En die twee woordjes daar is gezond en denken. Wie gezond denkt, wie denkt conform het woord van God, die bedenkt zijn eigen nog wel een keer voordat hij iets doet wat eigenlijk niet verstandig is. De zelfbeheersing komt daaruit voort. Rechtvaardig leven, zoals het behoort, eerlijk en oprecht, ten opzichte van God en elkaar. Een godvruchtig leven, een aan God toegewijd leven. Dat is niet alleen passieve genade, maar dat is ook actieve genade. Een aan God toegewijd leven. Hoe werkt dat? Daar kun je heel veel over zeggen, maar ik ga even naar Titus 3. Titus 3, lees je met mij mee. 4 tot en met 6. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Uitgegoten, overvloedig uitgedeeld, geschonken aan ons. En wat doet die geest naast de wedergeboorte? Die vernieuwt ons van dag tot dag. De geest van God. Dat is de uitwerking van Gods reddende genade. Dat is de uitwerking van Gods wedergeboorte in ons. En de vraag voor u en voor mij en eventueel mensen die dit later ook horen, is natuurlijk, ben je al wederom geboren? Ben je al wederom geboren? Word je procesmatig vernieuwd door de Heilige Geest? Vraag jezelf dat af. Of is mijn geloof slechts buitenkant? Of leef ik zoals ik wil en ik geloof wel? Ik ben er bijna doorheen hoor, lieve broeders en zusters. Spijt me dat het een beetje uitloopt. De christelijke vrijheid vanuit Gods ware genade. Hoe ziet die eruit? Paulus schrijft daarover in Galaten 5 vers 13. Galaten 5 vers 13. De christelijke vrijheid zoals God die ons voorhoudt. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters uiteraard. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Dien elkaar door de liefde. Ik heb daarbij gezet, ware genade moedigt nooit de vrijheid aan van het vlees om te leven zoals je wil, maar werkt liefde uit tot dienstbetoon aan elkaar. Dat is wat de ware genade van God uitwerkt. De ware genade van God wordt uitgewerkt door de wet van de liefde. De ware genade van God wordt uitgewerkt door de wet van de liefde. Dat kunt u teruglezen in Romeinen 13, vers 8 tot en met 10. En zoals ik al zei, de ware genade van God is niet enkel passief, maar ook actief. God vraagt iets van ons. Filippenzen 2 vers 12 en 13, heel bekend. Daarom mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan staat er in de meeste teksten, maar het is in de grondtekst werk uit. Werk uit. Uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. De genade van God, die vraagt die gehoorzaamheid. Niet alleen in de gemeente, maar ook als u alleen bent. Die vraagt dat wij onze verlossing uitwerken met vrees en beven. We zijn er actief in betrokken in dat proces. Maar we hoeven het niet alleen te doen. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Met andere woorden, dat wat God in ons tot stand heeft gebracht, het nieuwe leven, dat moet er eigenlijk ook uitkomen. Zo heeft God dat bedoeld. Het wordt zichtbaar voor jezelf en voor de mensen om je heen. En God zoekt hierin de samenwerking met ons. Ik hoop dat u dat blijvend met zich meedraagt, dat de genade was ook voor mij nieuw, niet alleen maar passief is, maar ook nog een actieve kant heeft in ons geloofsleven met de Heer Jezus en met de Vader. Ik heb nog één rijtje met de ware genade, die lees ik rustig op en dan is mijn preek klaar. Ware genade ontslaat de mens niet van zijn verantwoordelijkheid. Ware genade omvat mede de leer van bekering van zonde. En niet enkel geloof in de Heer Jezus Christus. Het evangelie van de ware genade is het evangelie van het kruis. Het afsterven aan jezelf. Het evangelie van de valse genade is een evangelie zonder kruis. Er wordt niks van je gevraagd. Er wordt niks van je verlangd. Kom zoals je bent en blijf zoals je bent. Ware genade brengt ons steeds meer tot overgave aan Hem die ons verlost heeft. Ware genade leidt niet tot wetticisme, noch tot antinominisme, maar bewerkt groei tot in een rechtvaardig en godvruchtig leven. Ware genade brengt transformatie teweeg in wie in God gelooft. Ware genade resulteert in goede werken. Dat lezen we in dat stukje in Titus 2. En als laatste, wat er in de tekst stond, en wat ook met het avondmaal te maken heeft, lieve broeders en zusters. De ware genade wekt in ons een levende hoop op die Hem verwacht. De grote God, jawel, Jezus is niet alleen de Zoon van God, maar Hij is ook God zelf. Die Hem verwacht, de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Amen.